Psalm 51, vers 12. Dat is de psalm van David, die hij geschreven heeft na zijn zonde met Bathseba. Sommigen zeggen dat er 9 maanden zat tussen zijn zonde, sommigen zelfs zeggen een jaar, en vervolgens zijn belijdenis van zonde. Dus David heeft een, zeg maar, laten we zeggen, een jaar gehad waarin hij de weg ernstig kwijt was. En toen schreef hij deze psalm, vers 12. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Vanmiddag hebben we er een aantal van jullie een getuigenis gegeven. Deze samenkomst had als titel, het thema was een gevaarlijke roeping. En eigenlijk wil ik kort 1 gedachte met jullie delen in een paar minuten als afsluiting van deze middag. En dat ook een beetje vermengen met iets van een getuigenis uit mijn eigen leven. Misschien dacht je wel toen je op het programma zag gevaarlijke roeping, dat je dacht, dat vind ik eigenlijk een beetje een negatieve titel. Er komt dan niet staan, geweldige roeping. Na een weekend over de grote opdracht moet je dan gaan spreken over gevaarlijke roeping. Moet daar dan iets aan geweldige roeping? Ik denk 5 jaar geleden, ik heb even terug zitten kijken in mijn agenda. 5 jaar geleden in juni 2015 zat ik in het tweede jaar van de Bijbelschool en hadden wij een slotweekend, dat was toen nog in Duitsland, over de grote opdracht. Ik was toen ongeveer 9 jaar tot geloof gekomen, in 2006 tot geloof gekomen. Best een heel traject geweest. Op een gegeven moment had ik mijn studie af, ben ik naar de Bijbelschool gegaan. En in die 2 jaar ben ik eigenlijk opgepompt, om het zo te zeggen. Ik kan me lezingen van Eddie Bakker en vele andere sprekers herinneren die mij, ja, laat ik dat woord gewoon gebruiken, oppompten. Voor de geweldige roeping. God roept jou, sprak Arjan vanmorgen over. Arjan sprak in dat laatste weekend, je raadt het niet, op zondagmorgen over Jeremia 1 met als titel God roept jou. En ik had ook aan Arjan nu gevraagd, zei, ik zou het mooi vinden als je die boodschap van Jeremia nu in 2020 weer een keer brengt. Het heeft mij toen enorm aangesproken. Ik ben na die lezing naar buiten gegaan, het bos in Duitsland. En ik was daar toen alleen, Johanna was thuis, maar ik heb toen voor een bankje ben ik gaan knielen en toen heb ik mijn hele leven in de hand van God gelegd. En er was een diepe overtuiging, God roept mij op een gegeven moment om mijn baan op te zeggen en te gaan werken in het Koninkrijk van God. Geweldige roeping! Wat nou gevaarlijk. Dat had ik toen echt niet begrepen. Nu, 5 jaar later, begrijp ik het denk ik iets beter. Dat roeping ook iets gevaarlijks is. En wij willen vanmiddag niet in mineur eindigen. Echt niet in mineur van, oké, we zijn een weekend opgepompt om dat woord maar eens even te gebruiken. En aan het eind van, dan wordt dat ballonnetje een beetje lek geprikt. Zo van, ja, wees toch maar voorzichtig. Nou, dat is niet hoe we willen eindigen. Maar ik denk wel dat je het in de Bijbel vindt. Lees bijvoorbeeld de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Hij pompt Timotheus op. Je snapt wat ik bedoel. En tegelijkertijd waarschuwt hij hem. Hij waarschuwt hem vanwege de tijd, vanwege de eindtijd en de dwaaleringen en allerlei andere dingen. Dat is dit, nou ja, vanmorgen heeft Arjen er ook over gesproken. Maar hij waarschuwt ook vanwege ons eigen zondige hart. Als je David zou vragen. David, is het een geweldige roeping? Dan zou David, wat denk je, wat zou die zeggen? Het dienen van God, het staan in de dienst van God. Is dat een geweldige roeping? Ik denk dat David zou zeggen, ja. Lees de psalmen. Hij zegt in psalm 119, van uw dienst heb ik nooit verdriet gehad, zegt hij. Als je je de klassieke psalmen kent, dan staat daar: uw liefdesdienst heeft mij nog nooit verdroten. En als je God lief hebt, dan weet je wat David daar bedoelt. Het is een eer om een dienaar en dienares van Christus te zijn. Zo sta ik er ook echt vanmiddag. Het is echt een eer. Het is echt een geweldige roeping. Als moeder in je gezin, als gemeentelid. Het gaat niet om fulltime, parttime. Zo moet je niet denken. Het gaat om: waar gaat je hart naar uit? Waar ben je mee bezig? Wat beschouw je als doel van je leven? Ik denk, als je David zou vragen: David, is het naast dat het een geweldige roeping is ook een gevaarlijke roeping? Dan denk ik dat hij zou zeggen: ja, dat is het ook. In Davids leven is het eigenlijk grandioos gegaan. Jullie kennen dat verhaal. Saul faalt. En God zegt tegen Samuel: ik ga een andere man zoeken. Een man naar mijn hart. Die moet Israël gaan wijden. En hij zegt: ga naar Bethlehem, ga naar Isaï en roep Isaïs zonen bij elkaar. En je kent het verhaal, die 7 zonen, Isaï die heeft dat natuurlijk als een voorrecht beschouwd, die heeft dat feest klaargemaakt, die offermaaltijd, en die 7 zonen die staan daar, een soortje op audiëntie, en Samuel gaat langslopen. Wie wordt de nieuwe koning? En Samuel vergist zich, want hij kijkt naar de buitenkant. En uiteindelijk bij alle 7, je kent het verhaal, wordt er duidelijk: dit zijn ze niet. Ondanks dat ze er geweldig uitzien. De een kon goed spreken. De ander kon goed op een podium staan. De volgende kon goed zingen. Een vierde kon goed leiding geven. Maar ze waren het allemaal niet. En Samuel, ik denk dat hij een beetje gedesillusioneerd was. Dat hij zei: heb je soms nog andere zonen? Nou, toen kwam David. Er staat in de psalmen dat David achter de schaapskooien was. Wat deed hij daar? Gewoon zijn werk. Deed gewoon zijn werk. Wat voor jou misschien werk op een ICT-afdeling is, of in de zorg, of in je gezin, dat was David. En hij was trouw. Hij was trouw, want toen er een beer kwam en 1 schaapje pakte, ging hij achter die beer aan. Dat heeft God gezien. Ik denk dat God daar blij van werd, dat David trouw was. Je kent het verhaal, hij komt, de jongste, hij wordt gezalfd. En dan begint het. Ik denk dat hij toen iets is gaan ervaren van roeping. God roept mij. God wil mij gebruiken. Dat kan echt een zindering in je worden. Misschien snap je wat ik bedoel. God wil mij gebruiken. God roept mij uit mijn boot te stappen. Zo is het naar David gegaan. Toen is er een hele moeilijke tijd in zijn leven gekomen. De tijd met Saul. David was al gezalfd en het heeft nog jaren geduurd voordat hij daadwerkelijk koning werd. In die tijd, die wachttijd, en ik heb niet de tijd om dat me toe te passen, maar ik denk dat het voor jullie soms ook herkenbaar is, dat je in een periode van wachten zit en van vormen, heeft David 2 hele bijzondere lessen geleerd. 1 is: hij was ongewoon gehaat. Saul was echt demonisch in woede richting David ontstoken. Terwijl David hem alleen maar goed deed. Zijn schoonvader. En aan de andere kant, hij was bijzonder geliefd. Hij werd populair, want hij versloeg Goliath. En het volk zong: Saul heeft zijn 1000 verslagen, maar David zijn 10.000. Populariteit is gevaarlijk. God geeft zijn dienaren eer. Maar populariteit is ook gevaarlijk. Toch krijg ik niet de indruk dat David daar in die tijd hoogmoedig is geworden. Hij bleef nederig. Zelfs toen hij in die grot was, dat hele bekende verhaal, en zijn vrienden tegen hem zeggen: dit is je kans om Saul te doden, bonst zijn hart en zegt hij: nee, ik ga de gezalfde van de Heer niet doden. Hier zie je David. Hè? David was echt een man naar Gods hart. Als je vraagt: waarom was David nu een man naar Gods hart? Ik denk dat dat eigenlijk de hoogste titel is die in de Bijbel gegeven wordt. Abraham heette de vriend van God. Mozes heette de man van God. Jozua heette de dienaar van de Heere. Elia wordt de man die voor Gods aangezicht stond genoemd. Maar van David staat er, hij was een man naar Gods hart. Dat betekent, God zei, hij is degene die mijn hart kent. Dat is echt diepzinnig. Wie kent Gods hart? David. Terwijl hij leefde onder het oude verbond. Ik denk dat David een man naar Gods hart was, omdat hij allereerst een gigantisch verlangen naar God had. Hij zegt in Psalm 63, uw goede tierenheid is mij beter dan het leven. En in een andere psalm zegt hij, ik ben liever één dag in uw voorhof dan 1000 elders. En ik denk dat hij nog geen koning was toen hij misschien wel bij de schapen Psalm 23 schreef. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zijn geluk was echt in God. Ik denk dat het ook een man met ontzag voor God was. Verlangen God, ik denk ontzag voor God. Heel het leger was onder de indruk van Goliath. Ze hadden dagen naar die man gekeken. En ze hadden hem gezien en ze dachten, wauw, wat een reus. En David kwam en hij was niet onder de indruk van Goliath. Hij was veel meer onder de indruk van zijn God. En hij ging naar Saul en hij zei, er moet iets gebeuren. Deze man spot met de Heere van de legermachten. David was meer onder de indruk van God dan van de vijand. Wij kunnen meer onder de indruk zijn van Satan en zijn demonen. Hele dagen spreken over geestelijke strijd en eigenlijk bang worden. Maar David was niet bang. David was bang voor zijn God, zou je kunnen zeggen. Hij had vreesde zijn God. En hij sloeg Goliath dood. Ik denk dat David ook een man van gehoorzaamheid was. Verlangen, ontzag. Hij was ook een man van gehoorzaamheid. Ik weet niet, als ik in die rot zou staan en Saul had inderdaad het bloed van onder mijn nagels vandaan gehaald. Het is zo oneerlijk wat Saul richting David heeft gedaan. Heb je wel eens onrecht meegemaakt in je leven? Ik weet nog als kind op de basisschool dat ik een keer beschuldigd werd van dat ik iets gedaan had in de klas en ik had het niet gedaan. En de meester zei, jij hebt het gedaan. En heel de klas keek naar mij inderdaad, hij zal het wel gedaan hebben. En ik voelde innerlijk zo, ik kan nooit de mensen overtuigen dat ik het niet gedaan heb, maar het is niet zo. Onrecht is zoiets massiefs, daar kan je je niet tegen verzetten. Ik denk dat je dat gevoel misschien wel een beetje kent. David had dat ook. En toch, hij beheerste zichzelf, hij was gehoorzaam. Hij was echt een man van God. En toch is er in Davids leven, en dat wil ik tegen jullie zeggen, dat is mijn gedachte die ik tegen jullie wil zeggen. Toch is er in Davids leven op een gegeven moment iets gebeurd. Wat het is, de Bijbel zegt er niet zoveel, maar er is waarschijnlijk in zijn hart een bepaalde gearriveerdheid gekomen. Er staat in 2 Samuel 11, het was tijd dat de legers ten strijde trokken. En dan staat er, maar David bleef in Jeruzalem. Het slagveld, zeg maar, vermeed hij. Anderen gingen strijden en hij bleef thuis. En je kent het verhaal. Hij wordt verleid, grijpt Bathseba, pleegt overspel, gaat liegen en begaat uiteindelijk een moord. De man naar Gods hart. Ik ben benieuwd of wij David nog toe zouden laten op de Bijbelschool. Ik ben benieuwd of David, als David oudste was in jouw gemeente, of die in de gemeente mocht blijven. Of dat hij op straat gezet zou worden. Van David staat in het Nieuwe Testament dat hij de man naar Gods hart was, ook na Bathseba. Wat is er dan met David gebeurd? Ik denk dat hij geestelijk weggedreven is. En als je in, en dat is wat ik tegen jullie wil zeggen vanmiddag. Als je in een roeping komt. Als je een taak krijgt in het Koninkrijk van God. Of dat nu klein is of groter. Of dat nu achter de schermen is of voor de schermen. Er zijn mensen van jullie die zijn achter de schermen actief. Er zijn er van jullie die zijn voor de schermen actief. Zijn er echt een aantal gevaren. En als David er niet voor gevrijwaard was, dan jij en ik ook niet. Het is een gevaarlijke roeping. En dit is wat ik tegen je wil zeggen. Ken de strijd van je eigen hart. Weet dat jouw hart een slagveld is. En als je op een punt komt dat je denkt, ik ben er, ik heb het gemaakt. En zeg niet dat jij daar veel te nederig voor bent. Want nederigheid, en dan bedoel ik valse nederigheid, hè, bescheidenheid, kan juist wel eens een vorm van trots zijn. Dat wanneer je het dan gemaakt hebt en wanneer je naam bekend wordt, dat dan de strijd op zijn hevigst gaat plaatsvinden hier van binnen. Wat kan er gebeuren? Dat je roeping, Miel heeft dat gezegd, je identiteit wordt. Bijvoorbeeld zal ik het toepassen op jou, op mij. Dat je thuis komt in de gemeente en dat je denkt van, ik ben eigenlijk geestelijker dan zij. Kijk nou die stumperts in de gemeente. Je hebt net een bijbelschoolweekend achter de rug. Nieuwe dingen geleerd. En je gaat eigenlijk neerkijken op anderen. Ik deel tenminste het evangelie. Ik ben een voorganger. Ik word gevraagd. Ik word gezien. En weet je wat er gebeurt? Je ziet jezelf niet meer als iemand die behoefte heeft aan het evangelie. Je denkt, anderen hebben het evangelie nodig en ik ben degene die het hen moet vertellen. En daar gebeurt er iets in je hart, in mijn hart, is dat gebeurd. Is dat je denkt, het evangelie is niet meer voor Leander bedoeld. Jij moet het anderen vertellen. Ik ben in die vuilkuil gevallen. 5 jaar geleden brandde het in mijn hart, toen ik de Bijbelschool verliet. En het was echt van God. 3 jaar later zijn wij naar Hilversum verhuisd. Zijn we in de fulltime Bijbelschool gaan werken. En als ik terugkijk, dit is absoluut van God geweest. God heeft ons daarheen geleid. Heeft op een wonderlijke manier ons losgemaakt van ons werk daar. Ons huis is verkocht. En we zijn in een hele korte tijd daar gaan werken. Maar de dingen in mijn leven gingen ook heel erg snel. Ik ging in een bijbelschool werken. Ik werd regelmatig gevraagd om ergens te spreken. Ik ging daar bijbelstudies geven. Daar op een jongerenavond. Daar op zondag preken. En langzaam, zonder dat ik het door had, is er iets in mijn hart gebeurd. Ik omarmde als het ware mijn rol. En hoe ik dat wist, achteraf kan ik zeggen, dat wist ik omdat ik eigenlijk jaloers was op anderen. Als anderen werden gevraagd, werd ik jaloers. Ik was ook veel bezig met vergelijken. Dat had ik soms al op de Bijbelschool trouwens. Als iemand anders dan een getuigenis voorin gaf, dan was ik eigenlijk in mijn hart bezig met de vraag van, zou ik dat ook kunnen? Wordt hij nu meer gezien dan ik? Dat was niet allemaal heel bewust, hè, maar het zat op de bodem van mijn hart. Als ik nu terugkijk, denk ik, ik had dat nodig voor een stuk zelfbevestiging. Ik had het nodig dat anderen tegen mij zeiden, goed gedaan. Jij werkt op de Bijbelschool, toch? Ja. Ja, is genade hoor. Maar wat er hier uitkomt is niet zo belangrijk. De vraag is, wat is er hier? Je roeping wordt je identiteit, dat is een gevaar. Weet je wat een ander gevaar is? Is dat je je niet meer laat bevragen. Dat je niet meer open bent voor anderen. Ik vind dat zo ongezond in de geestelijke wereld, ook in de kerk. Dat aan iedereen pastoraat kan worden vergeleend, behalve aan de voorganger en aan de oudsten. Er zijn zo weinig mensen die aan de dominee vragen, hoe gaat het nu met u? Nee, maar hoe gaat het nou echt met u? Hoe loopt het in uw gezin? Hoe gaat het in je huwelijk? Wat er gebeurt, was, is dat is de man die het weet. En eigenlijk kom je buiten de gemeenschap. En dat is echt liefdeloos. Als je niet meer onder de bevragende zegen van andere mensen komt. Als ik terugkijk in mijn leven, is dat een beetje gebeurd. Ik was er ook gevoelig voor. Bijvoorbeeld veel gevoeliger dan mijn vrouw Joanne. En ik kwam ergens en mensen zeiden, jij bent niet degene aan wie we vragen stellen, maar jij bent degene die de antwoorden geeft. Je kan je eigen hart misleiden. En daarom zou ik tegen jullie willen zeggen, laat je altijd bevragen. Zorg ook als je de Bijbelschool verlaat dat er mensen in je omgeving zijn die jou kritische vragen mogen stellen. Rotvragen. Laat dat toe. Niet alleen op wat je doet, maar vooral ook wat je hier innerlijk beweegt. Zodat je het helder hebt, ik ben een zondaar. En ik heb dagelijks genade nodig. Een ander gevaar is dat je grote theologische hersenen krijgt, maar dat je hart ziek is. Is dat je denkt, geestelijkheid is dat je veel weet. Een van de dingen die ik heel makkelijk kon, ook op de Bijbelschool, daarom hield ik heel erg van Veritas, was Bijbelteksten leren uit mijn hoofd. Ik vond het gewoon heel makkelijk om een tekst te onthouden, waar staat die, en om die uit mijn hoofd te leren. Soms hoefde ik maar 2 keer te lezen en ik wist hem. En dan hadden we soms Bijbelschoollessen en dan zei de leraar of zo van, dat en dat, ja, waar staat die tekst ook alweer? En dan, ja, daar. Of ik dacht het, hè. En toen ik op de Bijbelschool ging werken in 2016, toen dacht ik ook van, als iemand vragen heeft, moet hij bij mij zijn. Ik weet waar het staat. Ik weet hoe het werkt. Weet je, dat dacht ik niet bewust, maar onbewust. Maar het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, bestaat niet in kennis, maar het is hartsverandering. En ik hoop echt dat je dat ziet. Terug naar David. God houdt zoveel van David dat hij Nathan stuurt. En hij wordt stevig geconfronteerd. Jij bent die man. Jij, David, jij bent die man. Als je echt Gods liefde wil ervaren, moet je ook toelaten dat God je soms confronteert met je eigen hart. En hier zie je waarom David echt een man naar Gods hart was. Echt. David wist, ik zei net, hij had een verlangen naar God, hij was ontzag voor God, hij was gehoorzaam, maar hier heb je de belangrijkste reden waarom David een man naar Gods hart was. En waarom jij en ik mensen naar Gods hart kunnen zijn. David was een gebroken man. David wist wat verbrokenheid was. Hij kwam weliswaar na 9 maanden of na 1 jaar, hij kwam echt tot verbrokenheid. Als je Psalm 51 leest, ik vind dit de mooiste psalm uit het psalmboek. Hier zie je echt het karakter van dat God behaagt. En ik vind het zo mooi. Hij zegt niet, laat mij alstublieft koning blijven. Laat alstublieft mijn naam niet vergaan. Dat zegt hij allemaal niet. Weet je wat David zegt? Vers 13. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ik wil echt iemand zijn die voor uw aangezicht leeft. En in deze psalm komt David eigenlijk terug waar hij moest zijn. Dat hij dacht, Ik ben namelijk het leven voor Gods aangezicht kwijtgeraakt. Weet je waarom David vatbaar werd voor Bathsheba? Dat is niet per se omdat Bathsheba zo'n mooie vrouw was. Dat zal ongetwijfeld waar zijn. Hij werd vatbaar voor Bathsheba omdat hij iets anders was kwijtgeraakt. Namelijk de intieme omgang met God. En hier zie je hem op zijn knieën en zegt hij... Hij schrijft hier deze psalm, heeft hij hem niet voor jou en mij geschreven. Hij heeft deze psalm voor God geschreven. Het is een bladzijde, het is een dagboek. Niet zozeer uit een psalmboek, uit een dagboek. En hij zegt, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. U mag mij koning afmaken, u mag mij vader afmaken, u mag mij man afmaken, dat u mijn vrouw afneemt, maar verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Wat een man naar Gods hart. Alles mag me worden afgenomen als ik maar leef voor uw aangezicht. Ik hoop echt dat dat jouw schat is. Dat je op die manier opgepompt naar huis gaat. Dat je denkt, ik wil leven voor Gods aangezicht. Wat ik ook ooit voor hem ga doen en waar ik ooit terecht kom. Als ik dit maar heb, dat ik leef voor Gods aangezicht. En weet je wat ik ook zo mooi vind? Hij zegt in dezezelfde psalm, geef mij de vreugde over uw heil terug. Hij zegt niet, geef mij de vreugde over het koningschap terug. Geef mij de vreugde over mijn roeping terug. Geef mij de vreugde van mijn reputatie terug. Geef mij de vreugde van overwinningen terug. Dat zegt hij allemaal niet. Hij zegt, geef mij de vreugde over uw heil terug. Weet je wat dat Nieuw Testamentisch is? De verlossing door de Heer Jezus. Heer, hierom wil ik blij zijn. Vanwege de verlossing in de Heer Jezus. Jouw vreugde mag nooit liggen in je roeping. Mag nooit liggen in het feit dat mensen jou zien. Mag nooit liggen in de taak die God je geeft. Dat is te gevaarlijk, want je maakt dan je roeping tot je levensbron. Laat je vreugde liggen in God. In het heil, in het evangelie. Daarom moet je het evangelie aan jezelf brengen. Anders word je je eigen verlosser. En moeten de omstandigheden jou telkens nieuwe vreugde geven. Maar dat houdt op. Ik merkte aan mezelf dat ik minder blij was over het evangelie. Als ik ging preken, dan bereidde ik me minder goed voor. Ik dacht, inmiddels weet ik het wel wat het is om een boodschap te brengen. Maar ik was niet meer voor Gods aangezicht geweest. 3 weken geleden heb ik Miel gevraagd. Wil je spreken op de conferentie 3 keer? Hij zegt, dat is goed. En gedurende 3 weken heb ik contact met hem gehad. En merkte ik dat hij... Ik vind dat zo'n getuigenis. Hij is 65 jaar en 35 jaar voorganger. En ik heb gemerkt in de communicatie, hij heeft 3 weken lang heeft hij gebeden voor jullie. 3 weken lang is hij voor Gods aangezicht geweest. En heeft hij gezocht naar de boodschap die hij hier moest brengen. Miel, dat is toch een koud kunstje, joh. Je hebt al 1000 keer gepreekt in je leven, maar dat is het niet. Het is de stem van God verstaan voor zijn aangezicht. Dat is het. Als ik 1 dag geen stille tijd heb gehouden, merk ik het zelf. Als ik het 3 dagen niet heb gedaan, dan merkt mijn gezin het. En als ik het misschien 7 dagen of misschien minder inmiddels niet heb gedaan, dan merkt het team hier het. Je verliest wat als je uit Gods tegenwoordigheid wegbeweegt. Je verliest echt wat. Laat het je heilig onverschillig zijn wat je voor God gaat doen. Houd je daar niet te veel mee bezig. Houd je bezig om te leven voor Gods aangezicht. En het laatste... David zegt hier in vers 18, u vindt geen vreugde in offers. Veel mensen die een roeping hebben of een bediening hebben, en ik geloof vast en zeker dat er onder jullie zijn die een publieke roeping gaan krijgen. Of het nu in een gemeente is of op het zendingsveld. Maar David had helder, God wordt niet blij van offers. Er zijn heel veel mensen die in de bediening staan, die rennen zich dood. Werken, 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 werken. Maar God is niet blij met jouw inzet. Hij is niet onder de indruk van jouw 24-7 inzet. Hij is niet op zoek naar de man die het hardst kan rennen en het meest kan doen. Denk aan het getuigenis van Bart. Bart is iemand geweest die altijd fysiek enorm sterk was. 2 jaar geleden was het voor mij ondenkbaar dat hij tegen mij kwam zeggen, ik ga even op mijn bed liggen. Bart kan veel minder. Maar God is ook niet op zoek naar productiviteit. God is niet op zoek naar offers die je kan opstapelen. Dat is die ruilhandel waar Dirk het over had. God is op zoek naar een, wat staat daar? De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en een verslagen hart zult u, o God, niet verachten. God zegt, weg even met al die werkzaamheden van jou. Ik zoek jouw hart. Waar is jouw hart? Ik zoek jouw zachte hart, waarin je mijn fluisterstem kan horen. God roept jou, amen. Maar niet om je rot te rennen. Maar hij roept je tot gemeenschap met de Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 1 vers 9. En vanuit die gemeenschap ga je af en toe wat doen. En als je deze lessen leert, je kan het niet theoretisch leren, ik vertel er nu wat van. Maar als je dit leert, dan zeg je inderdaad, het is een gevaarlijke roeping, maar ondanks alles een geweldige roeping. Omdat het niet zit in mijn kunnen, in mijn presteren, in mijn naam. Ik voel me daar op een bepaalde manier echt bevrijd van. Maar dat je echt, ik doe het echt voor God. Dat is denk ik precies wat God zoekt. Zachte harten die hem liefhebben. Het grote gebod is. Weet je wat God van je vraagt? Heb de Heere je God lief met heel je hart. En daarnaast als jezelf. That's it. That's the Christian life. Zo eenvoudig is het ook. En ik hoop zo, lieve broeders en zusters, dat jullie dit begrijpen en dat je dit uitleeft.